Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zit. Vandaag hebben we een bijzondere gast, Yannick Moisson. Hij is programmator die zich richt op jong en cultureel publiek, van diverse culturele en kunstzinnige activiteiten en is podiumkunstenaar. Bedankt Yannick om dit mooi samen te vatten op LinkedIn. Yannick is onder andere bekend van het organiseren en host van You On Stage, dat al sinds 2012 bestaat. Daarnaast is hij algemeen coördinator van Jeugdcentrum Boekenburg en bracht hij het concept So You Think You Can Funk. En zelfs stond hij ooit als artiest op Pukopop. Ik ken Yannick vooral van zijn verschijning bij Kafka, waar hij evenementen organiseert. Maar 11 jaar geleden begon hij hier zelf als vrijwilliger en als kers op de taart werd hij een van de eerste productieverantwoordelijken van Kafka Zappa. Ik kan nog wel 101 dingen opnoemen, maar daarvoor zit jij hier natuurlijk. Dus welkom, Yannick.
Dank u. Ik ga één kleine correctie geven, maar dat ligt aan mij, want ik heb volgens mij mijn LinkedIn niet deftig aangepast. Ik ben niet meer de coördinator van Boekenburg.
Ah, niet meer de coördinator. Ik wou het eigenlijk nog vragen voor de podcast, maar ik ben het kaart vergeten.
Dat is helemaal oké. Ze betalen mij ook niet meer, dus dat is toch netjes om te zeggen. Dus ik moet dat misschien eens aanpassen.
Daar heb ik van je Facebook.
Ah, daar dacht ik het wel aangepast te hebben, maar ik ben niet altijd even goed met de socials.
Dat is niet erg.
Nee, ik hou van het echte leven, het analoge gebeuren.
Dat snap ik. Ja, nee, zoals ik zei van juist, ik kan nog 101 dingen opnoemen. Zijn er nog belangrijke dingen dat ik vergeten ben op te noemen?
Dat is altijd moeilijk, want ik heb 1001 pitches. Misschien omdat we hier in de kelders van Kafka zitten. Ja. Ik ben ook sinds 2019 zit ik in het bestuur van Kafka.
Yes, yes.
En dat is wel een rol waar ik heel trots op ben en die ik heel serieus neem.
Ja. Cool, daar gaan we het zo biedt even uitgebreid over hebben. Want ja, gelijk mensen, gelijk je hebben eigenlijk een Wikipedia-pagina nodig, vind ik, met alles wat jij gedaan hebt.
Die is ooit voor een verjaardag van mij aangemaakt. Dus ik heb een Wikipedia-pagina. Die zal ook absoluut niet up-to-date zijn, maar dat zijn wel life goals gewoon.
Ja, dat is wel cool. Ja, en ik google uiteraard mijn gast altijd een beetje. En bij u, ja, je hebt meerdere pagina's hè, als je je naam googelt. Dus dat is kei cool, hè.
Klopt, ja. Ik doe zoveel. Dat is ook nodig om te kunnen overleven met wat ik wil doen. Want ik ben sinds januari opnieuw zelfstandig. Ja. Dus ik ben een zelfstandige voltijdse kunstenaar en organisator. En arm dus ook, een beetje. Dat valt mee. Maar alleen van poëzie maken en brengen zou ik niet overleven. Dus al die kleine beetjes zorgen er wel voor dat ik mijn droom kan najagen of zo.
Ja, dat snap ik. En 11 jaar geleden ondertussen, zeg je begonnen met You On Stage.
Klopt.
En is dat hier in Kafka ontstaan? Of?
Dat is hier in Kafka ontstaan. Ik ben in 2012 ben ik voor het eerst op het podium gesprongen zelf. En dat was ook per ongeluk. Dat was een vriendin van mij die zei, Yannick, er is in de zomerfabriek mama's open mic. Dat is keigraaf, dat is een open podium. Ik heb gedichten geschreven, ik wil dat supergraag gaan doen, maar ik durfde dat eigenlijk niet helemaal alleen.
Ja.
Wilde jij mij niet helpen ermee? En ik dacht van, ik durf dat wel. Ik wil mijn vriendin helpen. Dus laat ons dat samen gaan doen. En ik heb echt die smaak te pakken gekregen. Dat was een keislicht gedicht. Ik heb dat niet eens kunnen afmaken van de zenuwen.
Echt?
Ik ben een hele zomer lang teruggegaan en ik denk dat er misschien één avond van de 12 bij zat waarop dat ik een beetje tevreden was.
Ja.
Maar ik had die microbe wel te pakken van het podium. Ja. En fun fact, die vriendin die mij vroeg om hulp te doen, dat is Cleo Klapholz. En dat is ondertussen ook een van de stadsdichters.
Ja, met Kiwi.
Ja, klopt. Ja, en een van de drijvende krachten achter Prozac of Prozac-K.
Ja, 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 ja.
Maar dus ik was daar begonnen als dichter en dat was kei tof. En in Kafka is dat ook wel een beetje door. Want wat ik hier deed, was vooral heel veel evenementen ondersteunen. Ik was zaalverantwoordelijke. Vrijwilligers die hun eigen feesten organiseerden, die ging ik achter de schermen wat helpen. En op een gegeven moment zei Petra Samuels, die nu de algemeen coördinator van Kafka is, zei, Yannick, zeg, waarom doe jij niks voor jezelf?
Ja.
En ik zei, ik vloepte er eigenlijk gewoon uit, ja, maar wat gaat die poëzie en comedy hier tussen de techno en de drum and bass doen?
Ja, want Kafka was toen nog eerder tijd, hè? Want nu, dat is wel grappig, onlangs was er een review van een metalconcert hier op Dansende Beren. En die waren zo van, ja, Kafka profileert zich tegenwoordig toch als een metalzaal. Dus dat is wel cool dat zo wat geëvolueerd is. Net, hè?
Ja, klopt. En toen was die metal er ook al wel. Er is gewoon een scene met heel veel gevolg en publiek dat support. Dus in die tijd was het hier ook al wel Heartbreak Tunes en andere organisaties. Maar ik had dus niet helemaal het gevoel van dat mag hier ook in Kafka of dat kan hier. En gelukkig zeiden de beroepskrachten wel van nee, dat is belachelijk, doe dat. Ja. Wij geven nu de zaal en eigenlijk moet jij zelfs gewoon 3 avonden inplannen. Doe je ding en zie wat er gebeurt. Dus hier letterlijk boven ons in het café zijn we dan begonnen. En die eerste keer zat dat café stampvol.
Amai, graaf.
En dat was super tof. We hadden ook Soekie die daar op het podium stond. Manu Moreau, die vandaag de dag nog altijd mee You On Stage organiseert. Dat was een super toffe avond. Dus ik had heel veel zin in die tweede. De tweede keer was er eigenlijk te veel volk. En moest de programmator zeggen, Jannik, de derde keer, we gaan niet in het café kunnen, want
we doen dat in de zaal. Volk.
We doen dat in de zaal.
Oh,
en toen, ik wist niet wat er gebeurde. Ja. Ik mocht als jonge gast in de grote zaal van Kafka iets met poëzie en comedy en songwriting doen. En sindsdien zijn we dat gewoon blijven doen.
Ja, cool.
Ja.
En van juist zeg je hebt 12 keer opgetreden en je zegt daar was misschien 1 of 2 keer een goe. Hoe voelde dat als je daar aan stond? Want dat was ook met publiek, vermoed ik toen.
Zeker, dat was absoluut.
En is dat dan dat je dat merkt aan de reacties van de mensen naar het publiek? Of was echt puur een eigen gevoel dat je zegt, amai, deze was echt niet goed?
Wel, ik heb mijn blad net niet in twee gescheurd door de trillingen in mijn spieren van de zenuwen.
Amai.
En je ziet en hoort ook andere mensen bezig die daar al wat langer bezig zijn. En dan merkt het toch wel een niveauverschil of zo. Het leuke is dat iedereen super warm onthaald wordt op de meeste open mics in Antwerpen, Vlaanderen, zelfs Nederland. Mensen waarderen wel echt dat je iets komt uittesten. Ja. En die geven je daar liefde voor terug. Maar als je er een beetje bij stilstaat, dan merkt het toch van, ah ja, zo kan het ook. Ja. Of wauw, wat dat hier nu net heeft gezegd of met taal heeft gedaan, dat is toch wel iets waar ik nog niet aan toe ben gekomen. Dus dat geeft u wat drive om het beter te doen en er meer mee bezig te zijn.
Is dat een warme scene?
Dat is een hele warme scene. Nu, zoals alle mensen, zijn er ook altijd wel wat wrevels en conflicten die ontstaan. Maar voor 90% is dat een hele warme scene die super supportive is.
Ja, cool. En hoe zijn daar eigenlijk met die zo dat poëzie en woord mee begonnen? Is dat iets dat jij vroeger ook al kei tof vindt? Of is dat echt...
Dat zat eigenlijk altijd wel in mij. Ik heb vanaf dat ik een pen kon vasthouden en het alfabet had geleerd, dan begon ik gedichtjes te schrijven. In de lagere school eigenlijk al. En als tiener heb ik heel veel geschreven, ook om al mijn frustraties en bezorgdheden en twijfel weg te werken. En ik las die vaak voor aan mijn vrienden. En op den duur waren die dat ook wel een beetje beu, om altijd naar de depressieve gedichten van Jannik te luisteren.
Echt? Was dat altijd eerder donker dan gelukkig? Of?
Goh, zo van mijn 13 tot mijn 15, 16 heb ik ook wel last gehad van mijn mentale gezondheid. Ging het niet altijd even goed met mij. En dat was een manier om dat van me af te schrijven. Een soort van therapeutische waarde had dat, zonder dat ik er echt bij stilstond. Ja. Dat gebeurde gewoon.
Ja.
Ik voelde mij niet goed, ik pakte een pen en ik begon te schrijven.
Zeg jij dan eerder minder dan een babbelaar of zo? Of...
Toen was ik veel minder dan een babbelaar. Toen was dat echt wel mijn manier om iets uit mijn hoofd te halen en daar iets mee te doen. Ik ben ondertussen wel gegroeid door op podium te staan, maar ook achter de schermen en te werken in het sociaal-culturele veld. Ben ik wel veel meer een babbelaar geworden. Ja. Vooral meer zelfzekerheid kunnen kweken, waardoor dat ik geen schrik niet meer heb om iets te zeggen.
Ja, en je bent daar ook al heel lang mee bezig. Heb je ooit een of ander boek of zo al uitgebracht met je poëzie?
Een boek heb ik nog niet uitgebracht. Ik ben in een paar bloemlezingen ben ik opgenomen met 1 of 2 gedichten. Het eerste wat ik heb gepubliceerd was een cd'tje.
Ja.
Samen met 9 andere dichters, 10 op de schaal van dichter heette dat, zijn we in Trix gaan opnemen. En dan mocht iedereen, ik denk, 3 of 4 gedichten opnemen. Omdat ik het gevoel heb nog steeds dat wat ik maak meer een beleving moet zijn die je beluistert of bekijkt dan iets dat je leest.
Ah, amai, dat is wel interessant. Is dat dan in de intonatie of zo, dat je iets vertelt? Of?
Je kunt op het podium of als je het voorleest, kun je andere nuances leggen dan dat je een tekst afgeeft en hier lees het maar een keer. En daar speelde dan wel heel hard mee, inderdaad, je intonatie, je snelheid, je tempo, om daar echt gevoel in te gaan liggen of zo.
Want ik vermoed dat iemand die goed in poëzie is, die je moet ook wel kunnen performen of zo.
Klopt. Nu, dat is soms dat is een beetje een tweesplitsing of zo. Want je hebt dichters die heel sterk op papier zijn en dichters die heel sterk op het podium zijn. Er zijn er maar heel erg weinig die dat beide kunnen.
Ja.
Een SOE Weide bijvoorbeeld, die vind ik op beide media echt fantastisch. Maar ik denk dat er maar een handjevol mensen in de Benelux rondlopen die echt in beide even sterk kunnen zijn. En het is ook niet beter of slechter, het een of het ander. Ik denk dat het een keuze is. En je legt je toe op de discipline waar jij het meeste bij voelt.
Ja. En hoe zit jij als je optreedt? Zit jij iemand dat heel veel gebaren gebruikt? Of is dat eerder, ik sta hier en ik ga het zo voorlezen?
Dat wisselt wel een beetje af. Ik probeer heel hard na te denken over welke energiebalans dat ik op het podium breng. En dat wil zeggen dat dat soms heel grotesk en gebrul. Ik heb nogal een luide stem. Ik kan heel hard roepen. En dat zet ik soms ook wel in. Maar af en toe is een ingetogenheid ook wel belangrijk om iets kracht bij te zetten.
Ja, dat lijkt me wel moeilijk.
Dat heeft me wel wat tijd gekost om op het niveau te geraken waar dat ik nu sta. En ja, elke kunstenaar twijfelt een beetje aan zichzelf, zo ook ik. En je wilt ook niet iets nieuw maken dat minder goed is dan het vorige.
Ja, ja.
Dus dat is soms wel een struggle van, ja, is deze wel goed genoeg om aan de wereld te presenteren nu?
Want hoe weten dat iets goed of slecht is?
Nooit.
Nee.
Eigenlijk niet.
Bestaat er iets als een slecht gedicht of poëzie?
Absoluut. Ja. Zeker en vast. Dat bestaat. Nu, alles heeft zijn waarde. Hè? En dat kan een deel van het proces zijn. En je moet dan nu afvragen, wat is het belangrijkste, kwaliteit of kwantiteit? Wat wilt je vertellen? Want dat vind ik het mooie aan poëzie, dat iedereen kan. Dat is een kunstvorm waar je niet gigantisch rijk voor moet zijn. Je hebt een pen en papier nodig en eigenlijk zelfs dat niet.
Ja.
Gewoon je gedachten, taal en dan kun je al jezelf uitdrukken. Het is een vorm van zelfexpressie. En daarom vind ik die open mic zo mooi, omdat dat niet per se gaat over wie is het beste, maar dat gaat over dingen delen.
Ja.
Je bezorgdheden delen, je visie op de wereld delen. Dus als je luistert en kijkt, dan begin je heel hard na te denken over, ah ja, die heeft dat meegemaakt en die ziet dat zo. Misschien moet ik wel eens nadenken over hoe dat er met mij zou kunnen gaan. Dus dat vind ik, ja, dat is meer dan gewoon maar wat rijmpjes en taaltechniekjes toepassen. Er zit echt vaak een boodschap in.
Ga je vaak, als je dan zo open mics gedaan hebt zo, en je voelt dat iemand zo'n zwaar poëzie heeft gebracht, ga je daar dan naartoe om zo te vragen van, alles oké? Of
als ik echt denk van, oei, het gaat echt niet goed met deze persoon, dan ga ik dat wel doen, maar ik spreek heel vaak mensen aan om feedback te geven, omdat ik dat heel belangrijk vind. En dan is het niet het schouderklopje keigoed gedaan, want dat zegt Duboma ook, als je op het podium hebt gestaan. Maar ik probeer wel iets mee te geven van, ik vond dat heel goed, maar misschien zou je hier nog iets mee kunnen doen. Of denk hier eens een keer over na, zodat die constructief aan de slag kunnen gaan en ook kunnen groeien.
Ja, dat is heel belangrijk. Dat is wel goed dat je dat doet. En heb je zo echt al mensen enorm zien groeien? Of zijn er veel die zo na in een slechte keer afhaken en dat niet meer doen?
Eigenlijk zijn er niet zoveel mensen die echt afhaken na een slechte keer. Ik denk dat mensen eerder stoppen omdat ze in een andere levensfase komen, waarin dat ze gaan werken, verhuizen naar een andere stad, een gezin stichten. Dat zijn meer redenen om te stoppen dan, oei, het is niet goed genoeg.
Ja. Treed jij zelf nog veel op?
Veel is relatief, maar ik ben wel terug meer op het podium aan het klimmen.
Ja. Vind jij dat belangrijk, dat je dat kunt voorbrengen, alles wat je maakt, of niet?
Zeker, daar schrijf ik het ook voor, maak ik het ook voor.
Jij schrijft niet meer per se echt voor jezelf? Alleen wel voor jezelf, maar je wil het wel...
Het begin is altijd voor mezelf, maar het is voor mezelf dat ik de keuze maak om het te delen met mijn publiek. Omdat ik daar gelukkig van word.
Ja.
En omdat ik het ook wel belangrijk vind om mijn stem te gebruiken.
Ja, en wat voor thema's schrijf jij over?
Wel, ik begin eigenlijk altijd heel dicht bij mezelf.
Ja.
En ik probeer... Het is zo'n typisch Yannick-ding in mijn teksten, is dat ik altijd een positieve twist erin probeer te verwerken. En ik probeer hoop en liefde mee te geven aan de wereld. Dus dat begint vaak vanuit een probleem of een uitdaging. En ik probeer dan ook wel te laten zien van, kijk, op deze manier zou je er ook naar kunnen kijken. Ja. Iets mee een half leeg en een half vol glas.
Ja, Oké, okay, cool. En vorig jaar was dan 10 jaar bestaan. Hebben jullie dat gevierd?
We hebben dat zeker gevierd in Permeiken met heel veel mooie artiesten. Nieuwe artiesten en artiesten die al bijna 10 jaar meegingen. Dus dat was een heel tof feestje.
Ja, cool. Want zoals Evan er juist zei, 3 zalen die waren uitverkocht voor de eerste keer. Is er nu nog altijd zo'n nood aan nieuwe poëzieorganisaties? Of denk je dat er nu genoeg zijn om bij aan te sluiten?
Goh, ik wil niemand tegenhouden, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nee, we zitten vol. Toen wij eraan begonnen, 11 jaar geleden, dan waren er 2 of 3 organisaties. Ja. Gaat Mama's Open Mic, waar ik zelf geprikkeld ben geraakt van wow, deze is echt cool, ik wil daar iets mee doen. Gaat de Sprekende Ezels en dan nog een paar organisaties die af en toe iets deden, waardoor dat ik het gevoel had van als artiest, als beginnende artiest, oei, ik moet nu een maand wachten voordat ik nog eens kan optreden.
Okay, ja.
Ondertussen, zeker in Antwerpen, zijn er heel wat nieuwe organisaties bijgekomen die podia openstellen voor iedereen. Dus dat is kei fijn. En op den duur is er ook wel een soort van verzadiging op de markt. Als je 2 open mics op dezelfde dag hebt in dezelfde stad, ja, dan gaat dezelfde artiesten, hetzelfde publiek beginnen trekken. En dat is jammer, omdat het meer een community-ding moet zijn. Maar ik denk wel dat er altijd ruimte is voor jonge, nieuwe organisaties om iets te doen.
Moet je dan veel met andere organisaties afspreken wanneer je dingen organiseert? Of doe je dat niet?
Er moet eigenlijk niks. Nee. Maar dat vind ik niet zo beleefd of zo.
Nee.
Dus je probeert wel wat rekening te houden met je collega's. Het is een redelijk kleine scene, dus iedereen kent elkaar wel. De meeste concepten hebben ook een soort van vaste dag. In het bos kun je elke 2e dinsdag van de maand naar een open mic gaan. You on Stage is de 1e maandag van de maand.
Ja.
Ik denk dat hier de 2e of 3e woensdag is dat Prozaca de open mic doet. Dus als je dan zegt van ik ga eens een keer op een andere datum, dan weten al die 4, 5 momenten van de maand zijn al ingenomen. En dat kan wel, maar dat zou gewoon niet tof zijn. Ik ga ook graag naar mijn collega's hun podia, dus dan zou het mezelf in de voet schieten zijn of zo.
Ja, dat snap ik. En zijn er dan toch dingen die per organisatie wat anders liggen? Want wij zijn bijvoorbeeld bij jullie anders dan bij Prozac, zal ik nu maar zeggen.
Wel, ik denk dat You On Stage werkt met 3 blokken die dat er altijd zijn. We beginnen met woord en muziek. Dus dat zijn dichters, rappers, kleinkunstenaars, songwriters die dat we 3 kwartier de kans geven. Het tweede deel is comedy. Dat kan stand-up comedy zijn, maar impro doen we ook regelmatig. En het derde deel is de open mic, waarin dat iedereen dat wil, toch 11, 12 mensen maximaal, anders zijn ze er een hele nacht bezig.
Nee.
Dat is wat te veel van het goede 5 minuten het podium kan nemen. Bij Mama's Open Mic bijvoorbeeld heb je maar 3 minuten. En dat snap ik ook heel goed, omdat die altijd heel veel aanmeldingen hebben.
Ja.
Dus die moeten bijna gaan kiezen. En mensen zeggen van, oei, vandaag gaat het niet lukken.
Ja.
En dat is super moeilijk als organisatie die kansen wilt geven.
Ja, tuurlijk.
En wat ik ook heel leuk vind, is dat zij werken met 3 headliners. En de open micers komen ervoor. Dus zij hebben ook 3 delen, maar vullen het een beetje anders in.
Ja, en in die 11 jaar dat je nu al bezig bent, heb je waarschijnlijk wel het een en het ander zien passeren. Zijn er dingen dat je zo wat zijn bijgebleven?
Wel, er is één act die dat ik nooit ga vergeten. Er zijn veel acts die ik niet ga vergeten. Maar we hadden op een gegeven moment een goochelaar die ons kwam vragen van, zeg, kan dit ook? En we hebben die dan uiteraard gezegd, ja, natuurlijk. Dus ik kom het maar doen. En die waren een verdwijnact. Testen hier in Kafka. En dat was heel grappig, maar dat was niet de bedoeling dat het grappig was. Want je zag letterlijk die man op handen en knieën achter zijn verdwijnobstakel wegkruipen. Dus hij had nog wat oefening nodig om het echt te maken. Nu, het publiek heeft daar keihard van genoten. Die mens vond het ook leuk, maar hij had ook wel door van het is nog niet, het staat nog niet, het staat nog niet op het punt waar het moet staan.
En is hem nog teruggekomen?
Nee, nadien niet. Dus hij, op zich heeft hem dan wel de verdwijntruc echt kunnen maken door niet meer terug te komen. Dat was wel een hele grappige. In 2017 hebben we 5 jaar You On Stage gevierd. En dat hebben we hier in Kafka gedaan met een officieuze recordpoging. We hebben net geen 30 uur aan een stukje open.
Dat is juist een marathon. Ik heb ervan gehoord.
Een marathon hebben we gedaan. En daar was op de eerste nacht was er ook een karaoke aan verbonden.
Ah,
omdat we dachten van, hey, misschien heeft niet iedereen zijn eigen nummer gemaakt, maar karaoke is ook een vorm van open mic en dan kan iedereen meedoen.
Ja.
En dat was een vrij geniale bedoeling.
Ja, was het goed?
Dat was heel grappig, omdat echt heel het publiek erop is gesprongen. En die was weer aan het uitlopen. Dus we hebben onze eerste dichters in de ochtendshift wat moeten verplaatsen, omdat die karaoke zo succesvol was. En dat was wel tof.
Ja, mijn marathon met open mic, dat is wel zot. En waar kwam dat idee?
We wilden iets speciaals doen voor die 5 jaar. En ik had opgezocht, ik heb altijd thuis zo van die Guinness Book of Records gehad. En dat was nog steeds een soort van droom, van ik wil ooit eens een record verbreken. Nu, dat kost heel veel geld om in je boek te komen. Dus
is echt?
Niet officieel gelukt. Ja, je hebt minstens een deurwaarder nodig. Als je zo'n lengterecord doet, wil dat zeggen dat je een deurwaarder constant erbij moet hebben. Die mogen maar 11 uur werken. Dus als je voor 40 uur wilt gaan, heb je er al 3 nodig die een uur overlap doen, natelling moeten doen en dan heb je nog niet je aanmelding gedaan om in het boek te komen.
En wat zijn de prijzen? Heb je daar nog een idee van?
Zo uit mijn hoofd ging ons daar een goede 7.000 à 8.000 euro kosten puur om het record officieel te maken.
Amai.
Dus dat was een beetje gênant omdat we dat niet hebben gehaald, maar ik was vergeten dat ik de VRT had gemaild en die hadden een journalist gestuurd en een heel interview gedaan. En op het einde zei ik, helaas is het niet officieel, omdat we het niet konden betalen. En dan zeiden ze, we kunnen eigenlijk ook niks met deze interview doen, want het is geen echt record.
Oh.
Dus dat brak mijn hart wel een beetje, zeker omdat ik eigenlijk al 40 uur wakker was op dat moment. Ja. Maar ik ben nog altijd wel heel trots dat we zover zijn geraakt. We hebben zonder de karaoke zelf, want die hebben we niet geteld, hadden we iets meer dan 150 artiesten op dat weekend. Dat bijna heel Europa.
Amai, cool. En zit die zaal dan ook vol in Kafka? Of?
Dat varieerde. Je kunt je voorstellen dat tussen 6 en 8 ochtends op zondagochtend dat er hier geen 100 man zit.
Nee,
maar
nee.
De primetime was eigenlijk best wel goed gevuld.
Ja? Hoeveel volk was dat dan ongeveer?
Ik denk dat we op ons hoogtepunt iets van 100 bezoekers hadden.
Oké, cool.
Dus dat is voor een open mic is dat best wel wat volk.
Nou, nice. En wat er juist ook comedy? Zijn er hier comedians geweest die nu best groot zijn?
Wel, ik zei het net al, op onze eerste editie, Soen Suki, die is toch zeker al wel een naam in België ondertussen. De echt grote, niet per se, maar we zien nu zowel dat er een aantal van die comedians wat grotere stappen zijn aan het zitten. Sergej Lopuchansky bijvoorbeeld, die hier Kafka ook heeft uitverkocht een paar weken geleden. Is ook iemand die eigenlijk al een vijf, zestal jaar vaste klant is bij ons.
Want bijvoorbeeld bij comedians is dat toch heel vaak dat als er geen lach valt, dat heel pijnlijk begint te worden. Heb je dat zelf al waarschijnlijk wel voor gehad, dat je daar zo stond van... Ai.
Wel, ja, sommige setjes of sommige experimenten, want comedians komen meestal gewoon iets testen, die lukken niet of zijn nog niet helemaal op punt gesteld. Maar het leuke is dat wij geen vast comedy publiek hebben. Dus mensen komen wel voor de comedy, maar verwachten niet per se van dit is state of the art en we gaan een kwartier aan een stuk lachen en met een buik gaan pijn doen. Soms gebeurt dat wel.
Met de goochelaar.
Met de goochelaar, maar ten opzichte van The Joker, dat is een comedycafé.
Ja, ja.
Die boeken professionele artiesten en ook wel wat beginnende artiesten. Dus het publiek daar heeft veel meer verwachtingen. Terwijl dat een new on stage of open mic publiek, dat zijn bijna ook allemaal artiesten die zelf op het podium willen stappen. Dus die zijn wat liever en wat warmer, omdat ze weten wat het is om daar te staan. En dat die vaak ook weten wat het is om daar te staan en niet te slagen in wat je eigenlijk wilt doen.
Ja.
Dus dat maakt dat comedians graag bij ons over de vloer komen, omdat ze weten dat het een veilige plek is waar ze dingen kunnen testen en dat ze niet met tomaten besmeurd worden als het echt niet lukt.
Ja, dat is inderdaad goed dat zo'n plekken bestaan, denk ik. En hebben jullie een jong publiek bij You On Stage?
Een redelijk jong publiek, dat varieert heel erg. We zijn nu sinds 2020 naar Permeke verhuisd.
Ja.
En sinds vorig jaar zit er in Permeke de Kubus, dat is het glazen gebouwtje voor de bibliotheek. En dat is de jongerenbibliotheek geworden. En daar zijn we een nauwere samenwerking mee aan het aangaan. We merken wel echt dat door die samenwerking dat ons publiek wat aan het verjongen is. Wat dat keigoed is, want toen ik 11 jaar geleden begon, was ik zelf nog een jongere. Ondertussen ben ik... iemand zei het gisteren heel mooi, dus ik ga dat gewoon gebruiken. Ik ben 25 jaar met 10 jaar ervaring.
Oké, ja, goed.
Dus ik ben geen jongere niet meer.
Nee.
En dat is oké, maar ik wil wel dat You On Stage een organisatie is voor en door jongeren. Ja. Dat moet er dan ook iets mee gebeuren. Ja. Dus ik moet zorgen dat ik achter de schermen ook wat jongeren krijg die zin hebben om te proberen en mee te doen.
Vind je dat moeilijk om die voeling met jongeren te blijven houden?
Niet echt. Ik merk het leeftijdsverschil wel. Ik voel me soms echt een oude zak als ik met 18, 19-jarigen sta te praten. Maar ik vind wel van mezelf dat ik er nog redelijk goed slaag om.
Ja, ik denk dat ook. Dat je veel in de sector blijft.
Klopt. En je ziet veel artiesten, dus je hoort ook wat dat die zeggen, waar dat die mee bezig zijn. Dus dat is de vinger aan de pols houden en je moet er wel wat moeite voor doen. Maar dat doe ik met heel veel liefde eigenlijk.
Ja. En het bestaat dan ook al 11 jaar. En dat is best lang voor zo'n organisatie. Wat is, denk jij, het succes daarachter?
Mijn koppigheid.
Ja?
Ik heb er altijd in geloofd. En ik vind het superbelangrijk dat die kansen gegeven worden. Ik heb die ooit zelf gekregen. En ik wil dat teruggeven aan de wereld. Ik kijk nooit in functie van succes naar hoeveel bezoekers zijn er. Ik kijk altijd naar hoeveel mensen willen er mee komen doen. Dus zelfs als er een avond is waar er maar 30 bezoekers zijn of 20, zie je dat er 8, 9 mensen komen om mee te doen.
Ja.
En dat vind ik belangrijk. Zolang dat die vraag er is om op een podium te kunnen staan en om dingen te delen, gaan we dat blijven doen waarschijnlijk.
Oké, kijk, cool. En het is hier begonnen in Kafka. Jij bent hier dan 11 jaar geleden ook begonnen als vrijwilliger of vroeger?
Iets langer geleden dan 11 jaar, ja.
En hoe zijn die eigenlijk geraakt?
Ik ben hier toevallig binnengesukkeld in Kafka Zappa eigenlijk. Omdat twee van mijn beste vrienden een drum and bass concept hadden, Antwerp City Flow.
Ja.
En ik ondersteunde die zoals ik al mijn vrienden probeer te ondersteunen. Dus ik ging die achter de schermen helpen met vestiaire te doen, met wat artiesten mee te betalen en te zorgen dat die oké waren. En die zijn in de Zappa neergestreken en daar was ik dan ook mee de productie aan het doen. En toen zei de voormalige programmator van Zappa, Mathieu van Wildenberg, zei: maar je doet dat eigenlijk wel goed. Je kunt hier ook als vrijwilliger misschien wel zelfverantwoordelijke worden. En dat sprak me heel erg aan, dus ik heb die kans gegrepen. En ik ben eigenlijk van de nacht City Flow als PV beginnen werken. Ik denk dat ik de 3e of 4e PV was van Zappa.
Ja.
En we waren ook, maar ze zijn nooit een groot team geweest. Dus we waren echt met 3 die keten aan het recht houden. Dus ik heb verschillende weekends gedaan waarbij dat ik vrijdag, zaterdag, soms ook een zondag in Zappa of Kafka was. En zo is er eigenlijk als een lopend vuurtje verder gelopen.
Ja, kijk, cool. En zoals je van der Juist zei, als City Flow, dat is wel iets... Als ik aan mensen vroeg, weet jullie iets over Yannick? Dan kwam dat toch vaak naar boven.
Ja,
dus dat heeft wel een indruk achtergelaten.
Dat waren echt gigantisch succesvolle feestjes. Waar dat mensen van heinde en verre op afkwamen. En ik ben altijd wel een soort van gezicht op evenementen geweest. Ja. Zeker bij City Flow. Ik was daar altijd. Wij hadden meestal een gigantisch team van vrijwilligers en ambassadeurs, waar ik ook heel veel mee in contact en communicatie stond. Daarvoor heb ik ook in Petrol, waar dat City Flow ook soms edities had, heb ik de bar gedaan, heb ik bonnetjes en inkom gedaan. Dus tot op de dag van vandaag, terwijl het eigenlijk 15 jaar geleden is dat ik mijn laatste bonnetje heb verkocht, komen er mensen naar mij van zeggen, ja, die gast van Petrol of van City Flow. Dus dat is voor mij is dat soms, ondertussen snap ik dat en weet ik dat van, ik heb zoveel nachten gedaan, mensen kennen mij. Maar in het begin was dat wel een beetje raar, omdat ik niet echt het idee had van, ik ben een publiek figuur of zo. Op den duur kun je er niet rond.
Ja.
Dat je die 10 keer, 20 keer per nacht gewoon het figuur zei, die rare gast met zijn baard, dat rondkrost en van A tot Z alles is aan het proberen fixen.
Ja, want productie, voor de mensen die niet echt weten wat dat allemaal inhoudt, wat houdt het juist allemaal in?
Wel, om even City Flow als voorbeeld te nemen, want dat kan 1001 dingen inhouden waar mijn maten Karel en Frank heel goed in waren, was de programmatie, de visie. Dus zij zorgden dat er 50 artiesten uit de UK naar Antwerpen kwamen gezakt. Maar als je dan 1.000, 1.200 bezoekers hebt, dan moet je natuurlijk wel beginnen nadenken over waar gaan de problemen zich beginnen opstapelen. Ja. Gaat dat wel lukken als je een bar hebt waar er maar 4 mensen staan? Wat met een vestiaire waar er eigenlijk maar 500 lokkers zijn, ja, of 100 kapstokken zijn? Op welke manier gaan die artiesten terug naar de vliegvelden en hotels krijgen als je er 50 hebt en eigenlijk maar 1 of 2 wagens hebt voorzien?
Amai, dus, dat zijn dingen waar ik zelf ook niet bij ben al
dat gedacht. Dat zijn dingen die ik ook heb moeten leren door samen met de rest gewoon tegen de lamp te lopen. En shit, deze is echt niet goed gelopen.
Ja, wat zijn er zo van die voorbeelden? Dat je zegt...
Wel, op een gegeven moment, dat was een jonge organisator die ons ging helpen met een Gun Audio release show. En die moest zorgen dat er mensen naar het luchthaven van Eindhoven, Schiphol en Charleroi werden gebracht. En dan nog een laatste DJ-duo naar Petrol van Antwerpen. Dus dat viel mee, maar dat was 1 wagen. En dat was gewoon technisch niet mogelijk om alles te gaan, iedereen op de plek te krijgen waar ze moesten. Dus dat waren nieuwe vluchten boeken, dat waren shows die te laat begonnen. Dus dat was echt een grote miserie. Er is echt heel veel geroepen en gehuild die nacht. Maar uiteindelijk moeten rustig blijven en gewoon proberen problemen op te lossen zoals dat je ziet. Een andere hele grote, waar ik ook wel heel trots op ben, op Cityflow Festival aan de Spiegeltent. 3000 bezoekers, denk ik, viel onze generator uit. Nu, geen enkel probleem, want je hebt altijd een noodgenerator. Yeah. Zo slim waren we. Nu, die noodgenerator viel ook uit. Dus wij zaten met een festivalterrein waar we geen stroom niet meer hadden. De headliner moest gaan beginnen. Mensen waren enthousiast, maar ook ongeduldig.
Ja, ja. En wie was een headliner?
Wij zijn... wie was de headliner nu weer? Echt wel een heel grote naam, maar ze... Het ongame even.
Ja.
Dat waren 50, 60 namen per
event. Ja, geen probleem.
Die ik niet kende toen. Alleszins iemand waar daar wel echt veel mensen voor op de been waren gekomen. En we hebben op 30, 40 minuten tijd 2 nieuwe generatoren om 2 uur 's nachts tot aan de Spiegeltent gekregen.
En hoe heet dat dan?
De mensen die totale paniek begonnen te vertonen, die hebben we weggestuurd. En degenen die wel nog rustig konden blijven, zijn gecoördineerd beginnen rondbellen totdat we iemand hadden die dat kon leveren, een ander team, en daar zat ik bij, zijn de kabels beginnen verleggen, zodat wij gewoon tot aan de oprit van de Spiegeltent krachtstroom hadden klaarliggen, zodat we zo snel mogelijk alles konden doen. Dat zijn echt dikke kabels die aan die generatoren moeten. Dus ik had zo 2 spoelen van 50 meter en ik was tussen de tentzeilen door aan het lopen en iemand anders achteraan met een pillamp om toch te zien dat ik niet over de piketten struikelde. Dat ga ik nooit vergeten.
Nee.
Maar dat is wel gelukt. En dat is rustig blijven en proberen de problemen te tackelen die dat je tegenkomt.
Want de mensen die dan in paniek slagen, wat voor soort... Is dat dan mensen die ook techniek doen? Ik vermoed dat niet.
Wel, zeker als je zo'n grote evenement organiseert, dan zijn er ook heel grote financiële risico's.
Mm-hmm.
Als je feest niet door kan gaan en er moet 3000 man naar huis voor de helft van de nacht, dan gaan die waarschijnlijk hun tickets terug eisen. Wat dat heel logisch is. Maar uw artiesten moeten ondertussen wel gewoon uitbetalen. Je hebt allemaal kosten gemaakt. Dus de mensen die in paniek schoten, die hadden waarschijnlijk ook gewoon geld geïnvesteerd. En die dachten van, ik ga hier een goede financiële avond hebben, maar ik ga een paar jaar moeten terugbetalen om deze grap op te lossen.
Oh, okay.
Wat ik wel snap. Ja, ja. Er is niks mis mee, maar op zo'n moment heb je zo van die kippen zonder kop niet nodig. Dus dan is het best dat die even op een bankje gaan zitten in de backstage en dat degenen dat wel kunnen, hun ding doen.
En hoe kun jij zo rustig blijven op zo'n momenten?
Ik denk dat dat een soort van natuurlijke ingesteldheid is voor mij. Ik ben heel goed in hoe uitdagender het wordt en hoe meer crisis dat het is, hoe rustiger dat ik blijf. Ik vind dat heel gek misschien, maar ik vind dat leuk.
Chaos.
Ja, in een zekere zin, omdat je dan echt je verantwoordelijkheid kunt opnemen. Bij evenementen, zeker bij grote evenementen, is uw veiligheid superbelangrijk.
Ja.
En dat is iets waar ik altijd veel aandacht voor heb gehad. Want als je een keet van 1000 man moet evacueren, dan moet je wel echt weten waar je mee bezig bent. Als er iemand knock-out gaat omwille van slechte drugs daarin omloop zijn, dan moeten we ook zorgen dat die persoon uit de zaal geraakt, dat hij de juiste zorg krijgt. Er zijn duizend en één dingen die kunnen gebeuren en je weet op voorhand eigenlijk nooit wat dat er gaat gebeuren. Ja. Na een tijd heb je wel zoveel problemen al eens een keer opgelost, ja, dat je beter weet, ah ja,
nu
ik
weet
heb daar
al
eens
moet
gedaan, dat komt wel goed. Maar ik heb gemerkt, want ik wist het zelf ook eerst niet, dat ik eigenlijk een hele goede crisismanager ben.
Oké, cool. En wat was het eerste dat je ooit georganiseerd hebt?
Het eerste dat ik ooit georganiseerd heb, was eigenlijk, dat is al in tweede middelbaar, okay, gingen wij op GWP naar Frankrijk, ja, naar de Provence.
Wat is GWP?
Geïntegreerde werkperiode. Dus dat is eigenlijk een
heel sexy woord.
Super sexy woord. Dat was 10 dagen dat wij in de Provence zijn gaan rondtrekken. En heel veel van de lessen gingen er dan over. Dus bij aardrijkskunde ging het dan over die streken.
Ja.
De geschiedenis had ook wel wat focus op die streek. Wat is er daar allemaal gebeurd? En dan konden we dat echt gaan zien. En natuurlijk is dat ook gewoon keileuk,
yeah,
om met een paar bussen met een heel jaar op stap te zijn. En ik zat in een soort van comité waar dat we alles voorbereiden. En leerlingen mochten daar ook gerepresenteerd worden. En we moesten ook wat geld inzamelen. En heel grappig, maar mijn eerste activiteit was dus met een klas effectief kolen gaan scheppen. Want een onkel van mij was een kolenboer. En we hebben een paar ton kolen geschept op een dag. En die heeft ons daar, dat was nog in Belgische frangen. We hebben er echt wel wat geld mee ingezameld. Waar we dan ijsjes mee kochten op die week. Of is een pannenkoek gewoon een extraatje voor alle leerlingen.
Ja, cool. Want dat geld geven vind ik wel iets interessants. Want dingen organiseren is één ding. Maar zien dat je geen verlies draait, dat is wel iets anders. Heb jij veel dingen, bijvoorbeeld zoals You on Stage, ik denk niet dat je daar echt winst mee maakt.
Dat is onmogelijk, ja, op de manier hoe dat ik het organiseer. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. You on Stage is eigenlijk een beetje structureel verlies draaien. Als je puur kijkt naar de centen, dan kost me dat geld.
Ja.
Elke maand. Nu, dat is niet erg, zolang dat je dat binnen de perken houdt, ja, natuurlijk. Ik kan niet elke maand €500 gaan uitgeven aan gages en riders.
Ja.
Want doet dat maal 12, dan weten we wat dat per jaar is. Doet dat maal 11 ondertussen, ja, en dan weten we wat ik er al zelf zou ingestopt moeten hebben.
Want zit jij dan nog altijd alleen?
Nee, ik nog steeds met Manu Moreau, die, ja, er vanaf dag 1 bij is. Er zijn al heel veel mensen die ons zijn komen ondersteunen en helpen. En dan om goede redenen ook weer zijn vertrokken. Omdat ze naar een andere stad gaan,
ja,
een studie gaan doen. Dus we zijn altijd wel een beetje op zoek naar mensen die daar zin hebben vooral om, ja, om er iets mee te doen. En we hopen nu in Cubus een aantal jongeren te vinden die goesting hebben om ja, de fakkel op zijn minst mee te dragen. Of misschien zelfs over te pakken.
Ja, ja. Dus maar het financiële gedeelte, hoe kun je daarvoor zorgen dat dat eigenlijk goed
loopt? Het is altijd een risico, je weet dat nooit zeker. Ja. Ik heb al wel wat evenementen gedaan die dat mij verlies,
ja,
hebben geleden. En je moet ook, als je iets wilt organiseren, moet je op voorhand echt goed nadenken. Wat is mijn doel nu eigenlijk? Wat wil ik hiermee, ja, doen? Wil de herde cash verdienen? Dat kan. Maar dan gaat het anders moeten aanpakken dan dat je toe uit liefde voor de scene, uit liefde voor de kunstvormen. Ik ondersteun gewoon graag artiesten die iets te vertellen hebben, die mooie producten maken en die dat moeilijker vinden om zelf een zaal te regelen,
ja,
of dit of dat. Ik vind ook heel belangrijk dat artiesten eerlijk betaald worden.
Ja.
Dus ik ga bijna nooit voor een deurdeal gaan waarbij dat we wel zien hoeveel dat er binnenkomt.
Ja,
ja. Om een idee te geven, vorige week organiseerde ik nog een albumrelease hier in Kafka. Er was een 50-tal bezoekers, dus dat was tof.
Ja.
Maar financieel was dat niet voldoende. Die artiesten waren heel schappelijk en die zeiden, laat ons dan het verschil in tweeën knippen, dat jij er niet te veel aan moet,
ja,
betalen.
Ja.
En dat heb ik geweigerd. Ik had kunnen zeggen, het is goed, ik ga, ja, je niet minder betalen, maar dat vind ik heel moeilijk.
Ja.
Omdat die ook hun plaat hebben opgenomen, hebben gerepeteerd, naar hier zijn gekomen. Dat kost meer dan dat het mij kost om het te organiseren.
Maar dat vind ik wel zot. Want toch zeker als je dat al zo lang doet, dat je nog altijd met die instelling zij. Want uiteindelijk, je moet nog wel altijd leven en zo.
Klopt.
Dus dan is dat...
Ik heb daar ook wel wat grenzen in moeten stellen. Vroeger was ik alleen, had ik nog geen relatie, had ik nog geen kind. Ja. En dan moest ik alleen maar naar mezelf kijken. En als ik dan een job had of een deftige job en een goed inkomen, dan vond ik dat helemaal niet erg om daar een groot deel in de cultuur te investeren. Ja. Omdat dat mij ook gewoon rijk maakt in de zin van ik word daar gelukkig van. Dat is echt mijn passie en ik heb daar mijn job van kunnen maken ondertussen. Dus dat, je moet een beetje investeren dan. Nu, sinds ik vader ben, kijk je er wel een beetje anders naar. Want ik wil wel genoeg pampers kunnen kopen. Ik wil dat die kleine niks tekort komt.
Ja.
Dus dan moet je wat meer wikken en wegen. Maar ik heb ook wel activiteiten die wat geld opleveren, waardoor dat ik dat kan terugslazen zonder dat ik mijn huur niet meer kan betalen of mijn hypotheek eigenlijk, want ik heb een huis gekocht. Ja.
Proficiat.
Dank u. Maar dat is... Ja, je moet daar goed bij stilstaan en weten waar je grenzen liggen. Maar zoals ik daar straks al zei, ik ben heel koppig en als ik ergens in geloof, dan ga ik er ook voor.
Ja. Heb je ooit echt al financiële grote problemen gehad met iets te organiseren dat je denkt, ai...
Goh, dat is allemaal relatief. Hè. Nu, ik ben geen Rockefeller, maar gelukkig heb ik ook nog geen projecten gedaan waarbij dat ik 100.000 euro's verlies zou kunnen maken. Je moet echt wel weten wat je aan kunt.
Ja.
Ik neem risico's, maar berekende risico's.
Ja, okay.
Ik ga nooit aan iets starten waarvan dat ik weet, als deze mislukt, ben ik de komende 5 jaar aan het afbetalen. Ja.
Zijn er dingen dat je dan ook weigert als mensen dat komen voorstellen aan je?
Zeker.
Ja.
Dat vond ik vroeger moeilijker. Dan zei ik bijna op alles ja. Ondertussen ben ik wel wat selectiever. Omdat ik deze nog heel lang wil doen.
Ja, ja. Hoe breng je dat dan bijvoorbeeld over? Als er zo mensen afkomen met, ik zal nu zeggen, het zoveelste drum en bass feestje. En jij denkt van, dat gaat niet werken.
Ik probeer altijd wel heel hard te staven. Ik ben een spreadsheet-fanaat.
Ja.
Dus alles wat ik doe, dat staat wel in een Excel ergens op Google Drive. Ook om voor mezelf de inschatting te maken.
Ja, ja.
Hoeveel tijd, energie, geld moet erin gestopt worden? En wat is het potentiële winst dat eruit haalt? En hoeveel gaat het dan vragen aan je klanten?
Ja.
Want je kunt wel zeggen, ik vraag 50 euro voor een ticket. Maar wie gaat er 50 betalen, euro betalen voor in Kafka te komen feesten?
Ja, dat is
niet logisch. Dat is een beetje buikgevoel ook wel. Na een tijd kun je wel wat inschatten van, ah ja, deze gaat er wel gedronken worden. Of deze doelgroep kan zoveel geld uitgeven. En ik durf dat te vragen ervoor.
Ja.
Dat is dat waard. Maar dat is altijd wel een puzzeltje. Maar geen doekjes erom winden, gewoon eerlijk zijn. Dus dat werkt. Gewoon het beste.
Oké, cool. En in Kafka bent jij nu eigenlijk nog altijd wel actief, hè, als raad van bestuur. Wat houdt dat juist in? Want dat is nu een deel van Kafka dat ik nog niet echt ken.
Ja, dat zit goed verstopt achter de schermen natuurlijk.
Ja, ja. Spil het hier.
Wel, dat is het op één na hoogste bestuursorgaan van een VZ2. Daarboven staan nog de algemene ledenvergadering. Dus wij zijn met, ik denk, 8 op dit moment. En dat gaat vooral over het beleid, over hoeveel pintjes staan er nog in de ijskast, maar waar willen wij naartoe gaan? Waar willen we aan werken de komende 5 jaar? En op welke manier moeten we dan onze organisatie indelen? En als er problemen zijn, de afgelopen jaren met corona stonden er wel wat uitdagingen, dan is het ook wel aan het bestuur om mee na te denken, hoe kunnen we aanpakken, waar moeten we misschien naar extra middelen gaan zoeken, op welke manier kunnen we zorgen dat ons team niet uitgemolken wordt door de werkdruk en het digitale.
Ja.
Dus dat zijn heel veel verschillende dingen. Ook het financiële aspect is daar wel heel belangrijk bij. De begrotingen en prognoses, dus alle cijfers.
Ja. Ik heb het gevoel dat je daar wel goed in bent, cijfers.
Ja, ik hou wel van cijfers. Ja. En letters ook als dichter natuurlijk.
Ja, ja.
Maar dat is een heel belangrijk aspect om erin te kunnen werken en om een organisatie draaiend en levend te houden. Zeker met Kafka, waar dat een 15-tal mensen werken en dan nog eens een leger aan vrijwilligers, is dat is wel belangrijk dat die euro's goed staan. Als de lonen 10% stijgen en je bent met 15, dan wil dat zeggen dat wel 50 tot 100.000 euro stijgt.
Ja, ja.
Dat is geen klein grabbeltje niet meer. Dus dat is heel interessant om daar met die 8 mensen samen naar te kijken, omdat we verschillende invalshoeken hebben. We hebben een financiële expert, we hebben iemand die heel juridisch ingesteld is. We hebben iemand die voor human resource bedrijf werkt en ook alles over personeelsbeleid weet. Ik zit er vooral vanuit de... Ik wilde nog iets doen voor Kafka, maar het is een beetje gek om hier als 30-jarige nog mee te komen tappen en PV's te doen. Nu, dat kan. En ik heb ook tegen de vrijwilligerscoördinator gezegd, als je echt niemand vindt, moet je altijd wel eens vragen of dat kan. Maar ik wilde wel, deze is een huis, deze is mijn thuis geweest voor een hele lange periode. En ik heb het gevoel dat ik het nog niet kon achterlaten. En dat is mijn manier om mijn steentje bij te dragen, vooral vanuit een jeugdwerk-invalshoek. Van hoe kunnen we zorgen dat vrijwilligers hier nog altijd wel de kern zijn van wat dat we doen.
Ja, cool. Ja, dat vind ik heel mooi. Kafka is vooral een concertzaal ook wel. Hè? Dus dat, als wij gaan werken, is het toch heel vaak voor het concerten. Heb jij zo'n favoriete genre dat je graag luistert? Want hier is het nu vaak metal en ik vind dat niet erg. Ik vind dat heel goed. Maar heb jij zoiets dat je zegt, dat vind ik echt cool om te luisteren?
Goh, ik
als je één genre moet kiezen.
Dan, dat vind ik een moeilijke, maar dan ga ik naar waar dat ik afgelopen nacht mee bezig ben geweest. Dan ga ik toch voor de funk.
Voor de funk?
Ja, funk. Ik word daar super blij van. Ik ben eigenlijk geen danser, maar dat is een genre dat mij aan het dansen zit. Dat
lijkt mij ook een heel tof publiek. Ik ben nog nooit op een van die feestjes geweest, maar...
Het is... ik weet niet of wij een publiek hebben. Dat is heel, heel verscheiden en divers. Maar het zijn zo'n happy tunes, letterlijk frequenties, die dat positieve prikkels stimuleren ten opzichte van... En dat is niet, deze is beter en slechter, maar sommige elektronische muziekstijlen die gaan meer naar de donkere ondertonen. Ja. Zo'n schranstechno, ik word daar kwaad en agressief van. Dat kan ook wel voor een deel aan mij liggen en dat is smaak. Ja, ja, ja. Maar de deuntjes van funk, soul, disco, die prikkelen de positiviteit of zo.
Ja, cool. Want met die stage heb ik mij laten vertellen dat jij ook op Tomorrowland dingen gedaan hebt. Dat vind ik wel...
Klopt, dat vinden wij ook nog altijd echt bijzonder straf.
Hoe is dat gebeurd?
Wel, geen idee. We weten nog altijd niet zo heel goed hoe dat juist gebeurd is, maar op een gegeven moment kreeg een van mijn collega's daar een telefoontje over. En zeg, klopt dat jij mee achter dat concept zit, zou je denk ik in funk? Ja, dat klopt. Oké, we willen in Boom de stage komen hosten. En we hebben er onmiddellijk op gezegd natuurlijk. We wisten nog niet eens welke voorwaarden dat er waren. Maar is het Tomorrowland? Let's go. Fucking go.
Ja.
Dat is echt heel fijn. Dat was in 2019 op de Corona Stage. Toen was hij nog een doodnormale naam. Een jaartje later dachten we van, dat was wel gek dat we op de Corona Stage stonden. Maar vorig jaar zijn we voor het eerst terug geweest. Dat was nog steeds de Corona Stage. Ik weet niet of dat al aangekondigd is, maar dan krijg je de mogelijkste primeur. Maar deze zomer staan we er terug.
Hoppa.
Dus de derde keer dat wij een stage mogen hosten op Tomorrowland, dat is nog altijd een beetje... Ja,
dat is wel echt
wat,
zot,
wie,
hè?
Waar. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En we zijn er zo blij mee dat we dat mogen doen. Dus laat ons hopen dat er nog een vierde en een vijfde en een zesde keer...
Hoe is die sfeer daar? Want ze daar zelf, ik vermoed dat je er zelf dan ook wel al geweest bent.
Je zou echt dom zijn om niet mee te gaan.
Ja, ja, ik wou juist zeggen.
Absoluut. Ik ben daar zeker al drie keer mee naartoe gegaan. Dat is... Je wordt daar zwaar in de watten gelegd.
Echt?
Dat is ongelooflijk. Ja, je zit natuurlijk backstage. Je bent de host van een stage. Dus je stapt op de backstage, de service weg. En dan staat er een vrijwilliger of een steward. Heb jij een ritje nodig ergens naartoe? En dan roepen die zo'n SUV of een kerken op en die brengen u naar waar dat je wilt.
Ja, ik was op Rockenwerchter als vorig jaar met Keurig Droog mee en wij hadden ook VIP. En dat was ook zo backstage met zo'n golfkerken ronddraaien. Dat is wel
voilà, en dat is super tof om dat een keer mee te mogen maken. Ik heb naast Paris Hilton gewandeld toen dat die naar de stage ging. Ik zat backstage barbecue te eten, een tafel naast Like Mike en Dimitri Vegas. Dat is allemaal... Daar geraak ik niet meer uit mijn woorden als ik erover nadenk. Want ik snap niet wat dat Jefke van achter de hoek daar stond te doen. Maar ik ben er wel heel trots op.
Die hebben nooit echt verteld aan hoe dat ze bij jullie zijn geraakt? Of?
Niet echt, maar goed, ja. Ik denk dat die gewoon ook een lokale promotor zochten. En we zijn natuurlijk al wel even bezig.
Misschien, ja, het was So You Think You Can Funk ontstaan?
Heel stom eigenlijk. De programmator Jasper Mone van 10 jaar geleden, denk ik. Dat is een vriend van mij ook. Wij zijn samen als vrijwilliger hier begonnen. En die was slechtgezind omdat er iemand een goede datum had geannuleerd. Dus ja, dat ga ik toch op zo'n korte tijd niet kunnen vervangen. Wat moeten wij nu doen? Want dat is echt wel een topavond om geld te verdienen, waar veel mensen willen feesten. En dan denk ik, laat ons dan samen iets doen. Hè. We zullen gewoon een low-key 5 organiseren. Ja. We kennen allemaal keiveel DJ's. Welke genres verbinden ons? En dan kwamen we heel snel op funk, soul en disco uit. En zo is So You Think You Can Funk begonnen als een beetje een grap.
Iemand dat een datum geannuleerd had.
Klopt. Ik weet niet meer wie dat was, maar dank u, promotor die het niet meer wilde doen of kon doen. En we hebben Kafka die een eerste avond uitverkocht. We hebben hier, denk 4 of 5 edities gehad. En toen kwamen ze vragen vanuit Kafka van jongens, zoek er anders al, want deze kan gewoon niet meer. Op een gegeven moment hadden we dan bedacht, ene stage is niet genoeg in Kafka, we doen een tweede stage en dat was het onthaal.
Amai.
Wat dat een hele rare ruimte is om een stage te doen. Maar goed, dat mocht allemaal. We gaan dat proberen. Dus we hadden hier 550 bezoekers binnen. En ze hadden mij al gezegd, er staat nog een rij aan de deur. Je moet eens gaan kijken. En ik ging daar naartoe en er stond 300 man op straat. Dus niet een rijtje, maar gewoon tot bijna op de parking van de flikken stonden mensen aan te schuiven. En we kregen die niet weg. Die wilden allemaal binnen, maar het zat hier stampvol. Dus ik heb er toen niks beter op gevonden dan even op te zoeken welke feesten zijn er vandaag nog. Ik heb een megafoon gepakt en ik ben van op het eerste verdiep ben ik al die mensen gaan toespreken van yo, sorry, maar jullie kunnen echt niet meer binnen. We vinden dat spijtig, maar in de studio is er dit te doen. Daar is er dat te doen. Daar is er dat te doen. Please, go have fun, maar stop me hier op de straat te staan, want onze overburen vinden dat echt niet leuk.
Amai, maar op zo'n moment, dat voelde toch king of the world. Als een evenement zo goed gaat.
Dat doet wel wat met een mens. Dat streelt het ego ook wel
dat kan
je wel
zeggen.
En net zoals in de spiegeltent, dan deden we gratis edities. Omdat we dachten, er gaat niemand betalen. We moeten wel net genoeg volk hebben. En dan stond er op een gegeven moment echt 2.000-3.000 man aan de spiegeltent, binnen, buiten, dat we niet wisten wat er aan het gebeuren was.
Amai.
Dat is crazy.
Ja, en ik vermoed met zo'n aantal nummers van bezoekers, dat daar ook wel qua artiesten, dat daar wel deftig, dat daar wel ervaren artiesten staan.
Nee.
Nee?
Nu, ervaren, ja, absoluut. Ja. Maar we zijn nooit echt het concept geweest van we moeten deze grote naam hebben. Wij proberen echt te bewaken dat onze genres gespeeld worden. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar wij vragen echt wel aan mensen. En kijk, als je bij ons komt spelen, funk, soul, disco, en dat mag een interpretatie zijn en misschien wat modernere sidetracks, maar dat moet echt wel het basis zijn van waar dat je vertrekt. En dat heeft zoveel uittakkingen en interpretaties dat je daar echt verschillende nachten mee kunt vullen zonder dat het saai wordt.
Ja, wel, ik ga echt eens afkomen.
Zeker doen.
Ik ga echt eens afkomen, ja. Want bijvoorbeeld nu die stage op Tomorrowland, hoe probeerde die het te vullen? Is dat dan, want je kent waarschijnlijk honderden artiesten die daar zouden willen staan, maar ik vermoed dat je daar toch wel uw naam een beetje wilt verdedigen? Of goed vertegenwoordigen?
Het verschil met onze eigen feesten is dat we daar ook wel de toestemming van Tomorrowland voor moeten hebben. Ja. Dus wij moeten een voorstel doen. En dat is dan merkt ook wel ineens van, we zijn met iets heel commercieel bezig. Want die vragen dan ook van, hoeveel volgers hebben die op de socials?
Dus daar moet
al wel een beetje anders bij gaan nadenken. Daar verwachten ze ook een headliner, iemand die wat meer gekend is. Ja. Alhoewel dat sowieso uitverkoopt. Dus we hebben zoiets van, hoeft niet, maar goed. Jullie geven ons deze spot, dus we doen wel mee. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het geen wit piemelfeest is.
Ja.
Dat is not done, dus je moet gewoon diversiteit proberen te creëren op het podium. Er zijn meer dan genoeg niet-mannelijke, niet-witte artiesten die dat je kunt boeken. En dan moet je soms een beetje je best voor doen, dat je niet elke keer dezelfde boekt.
Ja, nee, volledig
mee
akkoord.
En ook diversiteit in genres. Hè. Net omdat ik zei, dus je hebt funk, je hebt soul, je hebt early hip-hop.
Ja.
En je wilt ook niet een hele dag hetzelfde gaan. Dus je moet wel een opbouw zoeken naar hoe kunnen we deze hier doen en wat is tof om zelf een hele dag te beleven en te beluisteren.
En contacteren jullie dan echt artiesten zelf of doen jullie een soort van feestje met voorrondes? Of?
Nee, wij contacteren de artiesten zelf. Of wij horen bij collega's van we zijn nog op zoek naar iemand voor die editie. We werken soms ook wel met boekingskantoren samen. De laatste tijd zijn we wel naar iets grotere namen aan het gaan. Waarbij dat we wel specifiek vragen van komt een funk set spelen.
Ja.
Zoals gisteren stond Sia er, die dat niet per se alleen maar funk speelt, maar die heeft wel voor ons echt haar best gedaan om funk inspired te komen spelen. Nu, het is gewoon een keigoeie DJ, dus ik ken dat. She, de DJ, heeft op Full Circle bij ons ook gespeeld in Capital. Dat was iets minder funk, dus die gaan we nog eens opnieuw een kans geven, want die is ook gewoon supergoed. Ja. Dus
dat is hetgeen wat jullie ook wel doen. Als iemand zo het net niet had qua draaien, dat jullie zeggen van we willen jullie wel een tweede kans geven.
We benoemen dat wel. Ja. We gaan nooit iemand stoppen tijdens een set, want dat vind ik een beetje artistieke vrijheid. Maar we vragen dat wel echt. We proberen dat kader echt te beschermen. Ook omdat ons publiek soms wel streng is en komt zeggen, deze is geen funk.
Ja.
Gisteren kwam er nog iemand en dat vond ik eigenlijk wel grappig. Zo, hey Yannick, zeg, ik heb hier geen geld betaald voor zo'n tinkje in R&B, hè, gast. Ik had dat niet zeggen tegen die DJ, gaat er eens een andere opzetten. Ja. In het begin vond ik dat allemaal van, oh shit, nee, we zijn niet goed bezig. En nu hoor ik dat wel, ik luister altijd naar de mensen en vaak hebben ze gelijk, maar ik ga niet, yo DJ, dit moet je nu spelen. Ja. No requests, doe je ding. Maar we bespreken dat dan daarna wel van, het was toch iets minder funky dan we dachten. Of deze was heel veel house.
Ja.
Misschien kunnen we de volgende keer wel wat meer op deze of dat elan gaan.
Oké, cool. Ja, ik heb ook wel het gevoel, want je hebt zelf als artiest op Pukkelpop gestaan.
Ja.
Maar dat was niet, dat was poëzie ook, denk ik.
Klopt, dat was poëzie.
Hoe zit het daar bij geraakt?
Wel, ik zit bij een organisatie, Mensen Zeggen Dingen. Die zijn in Nederland begonnen. En daar ben ik bij terechtgekomen door Poetry Slams te doen. Dat zijn wedstrijden. Ja. Ik heb heel veel wedstrijden in Nederland gedaan. Ik heb er ook wel een aantal gewonnen.
Proficiat.
Dank je. Waardoor dat ik ook ineens geboekt werd in Nederland op podia. Ja. En Mensen Zeggen Dingen was er één van. En die doen clubshows doorheen het jaar. Dus op plekken zoals een Arenberg, maar dan de Nederlandse variant. Een avond met professionele woordkunstenaars. En tijdens het festivalseizoen proberen die aansluiting te vinden bij verschillende festivals. Lowlands heb ik zo ook mogen doen. De Gentse feesten heb ik ook mogen doen. Stond ik zelf niet, maar Werch, daar hebben ze ook één of twee jaar gedaan. En op Pukkelpop was het de Think Tank tent. Ja. Waar de monologen van Stijn Meuris bijvoorbeeld ook plaatsvonden. Er was wat stand-up comedy. En Mensen Zeggen Dingen had ook elke dag een blokje van een uur. En ik was daar een van de drie artiesten.
Staat er dan veel volk op dat moment? Want je gaat nu niet, met alle respect, naar Pukkelpop voor poëzie te luisteren.
Dat is zo. Ik heb dat ook aan mijn moeder moeten uitleggen, dat ik niet op de main stage stond voor 10.000 man. Nu, ik vind het heel tof dat ze denkt dat dat wel mogelijk is.
Let's go, mama.
Voilà. Nee, dat was een tent waar dat 200 man maximum in kon. Okay. En dat zat wel, er zat wel altijd minstens 150 man. Dus je 150 tot 200.
Ja.
Maar daar is weer die kwaliteit en kwantiteit. Ja, ja, ja. Ik speel even graag voor twee mensen als die willen luisteren. En gewoon al het feit dat ik op Pukkelpop heb mogen spelen.
Ja, dat is wel echt cool.
Ja, dat neemt niemand nog van mij
af. Nee, dat is
en daar ben ik heel trots op. En of dat nu 100 man is of 1000 man is, dat interesseert me eigenlijk niet. Ja. Ik heb een podium gekregen en een microfoon en dat is mijn ding.
Ja, ik heb zowel het gevoel met alles wat jij doet, dat dat allemaal lukt.
Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat allemaal lukt, maar dat is misschien een beetje koppigheid. Want nu...
En is dat dan koppigheid? In, ja, en wat moet ik daar eigenlijk juist zien? Want je hebt dat al een paar keer vernoemd.
Ja, omdat het is wel een struggle geweest of zo, om in het begin, en dan spreek ik over 10 jaar geleden of iets langer, als ik dan vertelde van ik wil iets met woordkunst doen of ik wil evenementen organiseren, dat heel veel mensen van, ja, maar ga misschien studeren of misschien een job. Hey, wat ga jij nu? Je moet wel zien dat je kunt eten, je moet je huur kunnen betalen. En dat gaat nooit lukken. Met poëzie een zaal vullen. Hoe ga je dat doen? En dan denk ik, ja, maar ik geloof daarin.
Ja.
Dus ik ga dat proberen.
Dan heb je toch wel een feeling van wat gaat lukken en wat gaat niet lukken. Is dat doordat jij zelf veel gezien hebt?
Ik denk zelf veel zien, maar ook gewoon volharden in de boosheid.
Ja.
Het is niet omdat er één avond niet succesvol is of niet lukt, dat je het moet opgeven.
Ja.
En daarom dat die koppigheid vaak terugkomt, omdat ik desondanks dat er dingen in het begin niet goed liepen of niet zo liepen als ik het wilde, dat er mensen zich vanuit een goed vertrekpunt zorgen maakten van, ja, zouden dat wel doen? Dan denk ik van, ja, ik ga dat doen en ik ga u laten zien dat deze gaat lukken.
Ja. Zijn er zo'n paar mensen die wel altijd achter u gestaan hebben?
Zeker. Ik heb heel veel support van mijn vrienden wel gehad. Ook al vonden die mijn gedichten misschien niet altijd even leuk of hoe, maar dat is ook smaak.
Ja, ja.
Maar zonder een goede netwerk en opvangnet kan ik niet doen wat ik doe.
Nee,
en kon ik die koppigheid niet vasthouden.
Dat is waar. Dan misschien nog een toffe om mee af te sluiten. Wat staat er bij de zomer bij je op de planning? Is het druk heen? Zijn er een paar sociale dingen waar je naar uitkijkt?
Ja, natuurlijk. In juli gaan we naar Boom.
Ja. Dus, wanneer is dat exact?
Dat zou ik echt moeten weten. De zaterdag van het eerste weekend. Zo,
maar
uit
deze
mijn
gaat
hoofd.
Wel grappig zijn, want ik denk dat uw podcast op 1 juli gaat uitkomen.
Nice. Oké. Okay. Als het dan uitkomt, dan durf ik het ook wel te zeggen. Ik heb het daar juist hier toen ik aankwam ook al een beetje verklapt, omdat ik super excited ben. Maar we gaan met So You Think You Can Funk in het OLT een show hosten met een van mijn all-time favorite live artiesten, Roy Ayerson. Roy Ayer. Ik heb zijn nummer vorig jaar op Tomorrowland nog gebruikt om onze stage te openen.
Oh, my tof.
En dat gaat een boom van een feest worden.
Dat is goed, ik ga echt proberen afkomen dan.
Ik ben er ook opgegroeid achter de hoek van het OLT, dus ik heb daar als kind echt heel veel concerten meegemaakt. En om er nu te mogen staan met mijn eigen concept is awesome.
Okay.
En ik hoop voor de rest nog heel veel open mics te kunnen doen als bezoeker, als deelnemer. You on Stage loopt ook door. En we doen zoals elke zomer ook een Poetry Slam competitie voor het Nederlandstalig kampioenschap Poetry Slam, waar dat we eigenlijk enige voorronden in België zijn voor die internationale competitie.
Amai, graaf.
En onze winnaar van vorig jaar is de winnaar van de grote prijs geworden. Dus we hebben natuurlijk onze eer en onze titel te verdedigen. Dus ik hoop dat we een nieuwe slampioen kunnen vinden die in Nederland alle Hollanders een poepie laat raken.
Oké, goed. Dan wens ik je mega veel succes met alles.
Super, merci.
En dan wil ik juist nog Aaron bedanken die vandaag achter de desk zat, want Glenn kon niet. En ook nog iedereen bedanken om te kijken en te luisteren. En merci Kefka dat we weer mogen zijn. Tot de volgende.
Dankjewel. Ciao.